En wie mag ik als eerste het woord geven? Ik kan me voorstellen dat ik wel eens controversiëlere thema's heb behandeld. Dus misschien dat er vanavond niet zoveel commentaar is, dat is ook goed. Gaat uw gang, hier is een vraag. Wacht even, sorry, wilt u... Oh, ik dacht dat hij met de microfoon ging lopen, maar hij gaat met de collectezak lopen. Neem me niet kwalijk. Praat een beetje harder, dan zal ik het proberen te herhalen.
Als je uitgaat van de geboorte, dan is de geboorte niet echt gevonden. Maar als je dus aanneemt dat Jezus geboren is op een hoofdhut geweest, en je gaat 9 maanden terugtellen, dan kom je midden in de liefde terecht, en kom je op een grootste wonder dat het licht in de wereld is gekomen, omdat de Heilige Geest over Maria is gekomen.
Oké, ook mooi. Alleen het probleem, ik zou het herhalen, als u zegt als het met loofhuttenfeest was en je telt 9 maanden terug, dan was het juist met kerstmis dat Maria, zoals wij dat dan noemen kerstmis, dat Maria zwanger is geworden.
Is daar ergens misschien een parallel met het Chanukka? Want er is ook een verwijzing, een mysterie van het lichtfeest.
Kijk, het Chanukka feest, u vraagt of er een verband is, dat verband is er natuurlijk. Want het is natuurlijk niet voor niets dat het Chanukka-feest bij uitstek een Joods lichtfeest is, en dat ook dat altijd valt in december, en soms zelfs samenvalt gedeeltelijk of geheel met het kerstfeest. Je ziet, en dat is ook bij andere godsdiensten het geval, niet in de tropen natuurlijk, want daar hebben ze het altijd even lange dagen, maar hoe groter het verschil is tussen zomer en winter, des te meer is er ook behoefte aan zo'n lichtfeest. En bij de Joden is dat natuurlijk ook zo. Het licht dat weer ging schijnen, of dat scheen in de herstelde tempel 7 dagen lang, terwijl er geen brandstof was, dat was ook een wonder. Nog even iets over het Loofhuttenfeest. Ik wil u één argument geven waarom men gedacht heeft dat het Loofhuttenfeest de tijd zou zijn van Jezus' geboorte. Het argument gaat als volgt. Johannes de Doper, zijn vader, Zacharias, die zou op een bepaald moment moeten dienen in de tempel. Nou, we weten uit welke afdeling hij was. Er waren 24 afdelingen. We weten hij was in afdeling zoveel. Daarmee kun je uitrekenen welke tijd van het godsdienstig jaar in Israël dat was. 9 maanden later werd Johannes geboren. 6 maanden daarna werd de Heer Jezus geboren. Dat is 15 maanden. Als je dat bij elkaar optelt, kom je uit in september, oktober. Dat zou de tijd van het Loofhuttenfeest kunnen zijn. Ik geef het voor wat het waard is. Doe er maar mee wat u wilt. Het blijft toch altijd nog heel vaag en speculatief. Maar ook zoals de verklaring die u geeft, is ook mooi. Alleen je kunt zeggen, het licht is dan nog niet aan het doorbreken met kerst. Het licht blijft dan nog verborgen in de schoot van Maria. En dat dus... Ik hou het toch maar op 25 december, als u het goed vindt, voor de geboorte. En de geboorte was in toch heel gewoon en de geboorte was totaal ongewoon natuurlijk, omdat het om de Zoon van God ging. Ik zag nog een vinger, dacht ik. Pieter.
Ja, een kleine aanvulling op deze manier. Wat mij opvalt is dat het Chanukka-feest ook op de 25e van de maand is, niet de 21e. Je zou verwachten dat het de 21e zou zijn, zo'n feest, maar Chanukka is ook de 25e.
Ja, is dat dit jaar zo? Nee, dat kan nooit. Oh, in die zin. Ja, klopt. Ja, ja. Dat klopt, maar omdat het natuurlijk elk jaar wisselt met die maanden, valt het soms samen met kerstfeest en vaak ook weer niet, ja. Ja. Maar ik denk niet dat de oude christenen die op die 25e zijn begonnen met kerst te vieren, dat ze daarbij aan Chanukka hebben gedacht.
Ja.
Ja. Hoe komt het dat de oude kerkvaders daar eigenlijk niet zo op zo, of dat allemaal gold, dat weet ik niet hoor. Ik weet nou niet of er ook al kerkvaders waren die er tegen geprotesteerd hebben. Het zou me eigenlijk verbazen als het niet zo was. Maar ik denk dat het wel een beetje samenhing met het purisme natuurlijk van de reformatie. In de reformatie wilde men terug naar de schrift. En dan is er ook de neiging om alles wat niet in de schrift rechtstreeks zo staat, om dat dan af te schaffen. Terwijl Augustinus daar in zijn tijd veel minder moeite mee had. Het was zo algemeen gebruikelijk om de heidense gewoonten die er waren, als het enigszins mogelijk was, te kerstenen. dat ik me dat heel goed kan voorstellen, dat hij heel wat minder kritiek had op het kerstfeest dan Luther en vooral Calvijn en zijn volgelingen, die daar zeer tegen geprotesteerd hebben. Ook bij de oude synodes, dat weet jij minstens zo goed als ik, al in de 16e eeuw in het Nederlands Calvinisme waren er die protesten tegen het kerstfeest en ook tegen het orgel, zeggen voor de compleetheid. Daar zat iets van het reformatorisch purisme in natuurlijk. Terug naar de schrift en alles wat niet in de schrift staat, dat moeten we dan afschaffen. En ik kom zelf uit zo'n milieu, dus ik weet van de hoed en de rand als het om dat soort argumentatie gaat. Maar het is het kind met het badwater weggooien. Nou ja, dat hoef ik niet opnieuw toe te lichten. Het sloeg door naar de andere kant. En dat was nergens voor nodig. Dan geef je de heidenen juist in zekere zin hun zin, als je op die manier dat probeert af te schaffen. En het laat zich niet afschaffen. En dat hoeft ook niet. Wie nog meer? Kees. Ah, waarom voerden de puristen niet het Loofhuttenfeest in? Omdat, dat is een heel simpele reden voor. Men heeft alleen het Paas- en het Pinksterfeest gehandhaafd, wat natuurlijk ook al uit de Rooms-Katholieke traditie bekend was, omdat dat rechtstreeks verbonden kon worden met een christelijk heilsfeit. De Heer Jezus is met Pasen opgestaan, klopt natuurlijk niet helemaal, want Pasen was juist de dag dat hij stierf, op Goede Vrijdag. Maar goed, een kniezoor die daarop let. Pasen is het feest van de opstanding. Dan kon je dus rechtstreeks een christelijk heilsfeit aan verbinden. En Pinkster ook, dat was de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort. Maar Loofhuttenfeest wist men met geen enkel feest te verbinden. En er was ook niemand die op de gedachte kwam in die tijd om te denken aan de geboorte van de Heer Jezus. Dus bovendien kwam daarbij dat men eigenlijk zich zo ver mogelijk wilde distancieren van de Joodse feesten. Vandaar dat, zoals ik al zei, dat zelfs Constantijn de Grote, de keizer die voor het eerst godsdienstvrijheid heeft uitgeroepen in het Romeinse Rijk, de paasdatum opzettelijk wijzigde. Dat is het concilie van Nicea 325, zodat het niet meer samenviel met dat van de Joden. En het Pinksterdatum dan automatisch ook. Dus men zou zeker niet de neiging hebben gehad daar andere Joodse feesten bij te betrekken. Die interesse daarvoor is pas veel, veel later gekomen, toen we ons dat konden permitteren om zo over Joodse feesten na te denken, zoals dat nu heel gewoon is. Dus nee, zeker niet. Paas en Pinksteren wel, want daar waren ik belangrijke heilsfeiten aan verbonden. Pieter nog een keer. Ja, die traditie was het, en dat is eigenlijk een mooie traditie. In het christendom ook om op heel belangrijke feesten je mentaal voor te bereiden. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is wat de Engelsen noemen Lent, waar ons woord lente ook mee samenhangt. Dat is de vastetijd. Dat is oftewel de lijdenstijd. Dat is dus de 40 dagen vanaf Aswoensdag tot op stille zaterdagen. De zondagen niet meegeteld, maar als je dan precies uitrekent, Aswoensdag is de eerste dag. Waar je dus als askruisje krijgt, als je dat wilt, tot en met stille zaterdag. 40 vaste dagen. 40 dagen waarop je je voorbereidt, waarop je mediteert, zodat Goede Vrijdag je niet ineens overvalt. Oh jongens, het is Goede Vrijdag. Nee, daar moet je naartoe leven. En hier zie je eigenlijk een soortgelijke ontwikkeling als met kerst. Kerst is populairder dan ook, ooit zou ik haast zeggen, maar dan zonder Christus. En wat gebeurde met die lijdenstijd? Dat men zei, oké, voordat die 40 dagen beginnen, nog één keer flink de bloemetjes buiten zetten. Dat heet carnaval. Met als gevolg dat er nu miljoenen mensen zijn die wel carnaval vieren, maar die lijdenstijd totaal niet meer onderhouden. En de mensen die die lijdenstijd wel in acht nemen, die 40 dagen, en dat is onder protestanten ook populair aan het worden, om begrijpelijke redenen, die vieren natuurlijk juist geen carnaval. Maar dan heb je hetzelfde, de absolute secularisatie daarvan. Nou, een tweede periode was van Pasen naar Pinksteren. Ook 50 dagen, of niet ook, maar dat zijn 50 dagen. En op diezelfde wijze ontstond ook de behoefte om je voor te bereiden op kerst. En dat is natuurlijk een mooie gedachte. Advent betekent komst, de komst van het kind. Vieren betekent herbeleven wat er met kerstmis gebeurt. Je hebt herbeleefd de komst van Christus in deze wereld. En dat doe je niet van vandaag op morgen, of van vandaag is kerst, vanavond kerstavond. Nee, daar bereid je je 4 weken op voor, 4 zondagen voor. Dus daar zat een hele mooie gedachte achter. Die grote heilsfeiten die verdienen het dat je daar rustig naartoe leeft. Dat je je daar geestelijk op voorbereidt. En dit zijn de drie grote perioden. Advent, de lijdenstijd, de vastentijd. En ten derde de tijd tussen Pasen en Pinksteren. De drie grote perioden van extra bezinning en meditatie. En nogmaals, daar zit eigenlijk een hele mooie gedachte achter. Ik vind het mooi om die adventtijd te beleven, zodat het niet ineens kerst is, terwijl je er dan nog helemaal niet bij stilgestaan hebt. Dat is de achtergrond, heel simpel eigenlijk. Wie nog meer? Gaat uw gang. Dat is een goede vraag. We kunnen als christen niet het heidense kerstfeest vieren, kun je dan wel het seculiere kerstfeest vieren. Ik zou zeggen, laten we beide bijvoeglijke naamwoorden weglaten. Wij vieren het kerstfeest. Kerst is een verbastering van het woord Christus. Wij vieren het feest van de geboorte van Christus in deze wereld. En we doen het op een bijzonder mooi moment, heb ik uitgelegd, namelijk wanneer de dagen weer beginnen te lengen. En wat de heidenen daarmee gedaan hebben vroeger, dat interesseert ons niet. En wat de heidenen van vandaag ermee doen, dat interesseert ons ook niet. Daar moet je boven staan. Daar moet je je gewoon niet door laten ringeloren. En als iemand zegt, ik vind het principeel toch onjuist om die kerstboom in huis te halen, dan zeg ik erbij, luister, Alexander Hislop was verkeerd. Die had dat uit zijn duim gezogen, dat die kerstboom van de Babyloniërs vandaan kwam. Die kerstboom is uitgevonden in de Elzas door zeer degelijke protesten, of nou, zullen wel katholieken geweest zijn. Dus die kerstboom is hetzelfde natuurlijk, is de illustratie van A, de levensboom, hij herinnert aan de levensboom. En dan B, omdat al die kaarsjes erin branden, herinnert hij aan het licht. In het woord was het leven was het licht der mensen. Dus elke keer als je naar je kerstboom kijkt, dan denk je aan het leven en dan denk je aan het licht. En als iemand daar principiële moeite mee heeft, neem geen kerstboom. No big deal. Wie is de volgende? Gaat u gang. Ja, maar kijk, u vraagt nou, als er bevruchting plaatsvindt, dan spreken we toch ook al van leven. Wij moeten goed begrijpen dat wij over die 9 maanden zwangerschap nu zo ongelooflijk veel weten, wat vroeger niet bekend was, dat we daar nou niet meer in moeten gaan zoeken geestelijk dan erin zit. Ik blijf liever als gelovige, niet als bioloog. Daar weet ik er 1000 maal zoveel van, meer van dan als puur gelovig. Als gelovige blijf ik liever bij Psalm 139. Ik ben zeer wonderbaar geweven in de moederschoot. Mijn verstand staat erbij stil. Ik begrijp het niet. En eerlijk gezegd, nou ik er 1000 keer meer van af weet via de biologie, ik snap het nog steeds niet. Ik vind het nog steeds een wonder. Wij zijn afgelopen vrijdagavond overgrootouders geworden, mijn vrouw en ik. Ik vind het een ongelooflijk wonder. Ik had niet gedacht dat het me zo zou ontroeren, eerlijk gezegd. Het was notabene de sterfdag van mijn vader, 7 december. En 's morgens appte ik, want zo gaat het tegenwoordig, op de familie-app. Eigenlijk zou het wel mooi zijn als het vandaag gebeurde. Daar waar de dood is, mijn vader 9 jaar geleden overleden, op diezelfde dag, wordt dat nieuwe leven gebeurd. Dat gaat door, dat leven. En toch, hoorde u wat ik zei? Ik zei niet, wij zijn 9 maanden geleden overgrootouders geworden. We zijn het vrijdag geworden. S'avonds om 9:15. Daar zit een oude gedachte achter. Tegenwoordig heb je als moeder, ja, we zijn eigenlijk al vader en moeder. Maar altijd hebben christenen ook dat zo gevoel. Dat is niet bijgeloof. Ja, eerst maar afwachten of het kind wel levend geboren wordt. Nee. Al die tijd hebben ze gezegd, als je een kind krijgt, dan word je vader, dan word je moeder. En niet 9 maanden eerder, op een of andere wijze. Tenminste, dat ging zo van de week ook weer door mijn hoofd. We zijn het nu pas geworden, niet 9 maanden geleden. En dat is het bijzondere, als een kind leeft, daarom is die eerste schreeuw zo ontroerend. Als het voor het eerst zich uit, als het voor het eerst die longen volgezogen worden, als kind ademt. Adem heeft zo ontzettend veel te maken met het bestaan. Dit is allemaal niet biologisch wat ik nou vertel. Dit is theologisch. Dat adem is heel belangrijk. God blies de levensadem in de neusgaten van die eerste mens. Dat moment dat de mens begint te ademen, op dat moment word ik overgrootvader. Ja, als iemand zegt, ja, best. Komen vanavond hier geen fundamentele dwaarleerlingen of goede leerlingen voorbij. Maar zo beleef ik dat. En zo hebben we het eigenlijk altijd beleefd. Je ziet dat in de hele abortusdiscussie. Nu kunnen we erover discussiëren, is een bevruchte eicel al een mens? Dan denk je, waar zijn we mee bezig? Die hele gedachte die komt pas ontstaan nu we weet hebben van bevruchte eicellen enzovoort. En dat kon men vroeger helemaal niet. Maar als je zegt wat aan een vrouw die wat dikker begint te worden, wat is met jou? En ze zegt, ja, ik heb een bevruchte eicel in mijn... Heb je ooit zo'n vrouw gehoord? Nee, ze verwachten een kind. Ze verwachten, het is er nog niet. Ze verwachten een kind. Ze praten niet over foetussen. Wacht even. Ze praten niet over foetussen en niet over geboren, over weet ik wat, embryo's en zo. Ze verwachten een kind. Maar ze verwachten het. En als het kind er is, dan zijn ze papi en mami. Daar zit een hele gezonde gedachte achter. Nou, u weer. Dat weet ik niet. Dat weet niemand. Ja, ik zei straks al in de prediking. Ik zei al, die wijzen uit het oosten, die hebben op een of andere manier uit die zeer bijzondere ster opgemaakt. Daar moet een geboren koning van de Joden zijn. Geen mens weet hoe ze dat hebben kunnen bedenken. Er is trouwens nog iets. Ik heb even geaarzeld om het te zeggen, maar ik zeg het toch. Ik ga het aan jullie aan een vraag voorleggen. En ik doe dat uitermate eerbiedig, want je kunt hier zo makkelijk op een technische, medische manier over praten, waardoor het wonder verkleind wordt. Maar dit is de vraag, misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Ik heb ook die tijd beleefd dat ik er nog nooit over nagedacht had. Toen kwam die tijd dat ik wel over nagedacht, dat is al tientallen jaren geleden. De vraag is als volgt. Is de Heer Jezus geboren uit een eicel van Maria? Zo, jullie mogen even nadenken. Uw tijd is bijna op. Wie zegt ja? Wie zegt nee? Nou, dat is redelijk verdeeld. Wie heeft zijn hand niet opgestoken? Waarom niet? Omdat jullie het niet weten. Ik heb 2 maal een arts ontmoet in mijn leven. De ene was een Franse arts. En de andere was een man geboren in Australië, maar van Schotse afkomst. Beide artsen. Beide stonden tegenover mij met geheven vinger. Om mij te verzekeren dat je niet mocht zeggen dat de Heer Jezus geboren was uit een eicel van Maria. Dus de tweede groep zou daarmee gelijk krijgen. En de Schotse arts zei het zo, Mary's womb did not contribute anything to the Lord Jesus. De schoot van Marie heeft niets toegevoegd aan de persoon van de Heer Jezus, aan zijn lichaam. Nou willen jullie natuurlijk van mij weten, wat is het juiste antwoord? Het antwoord luidt, I don't know. Dus ik ben het eens met de derde groep. Ik vind het niet oneerbiedig om erover na te denken. Dat vind ik onzin. Waarom zou je daar niet over na mogen denken? Als Maria zijn moeder was, dan zouden sommige mensen zeggen, dan moet ze ook de eicel geleverd hebben voor zijn geboorte. Dat vind ik geen sterk argument, want dan zou er ook mannelijk zaad aan te pas gekomen moeten zijn. Dat is ook niet gebeurd. Als iemand zegt, zij konden niets bijdragen aan het lichaam van de Heer Jezus, dus hij is zonder eicel geboren, uit wat dan ook, uit iets wat God daarin gelegd heeft, kun je ook niet verdedigen, kun je ook niet waarmaken. We don't know. David, wil jij de vertaling hebben van we don't know? Dat weet je al, hè? He's a real Irishman. Vertel op. Ja, dat, jij vraagt, er staat toch dat de Heilige Geest Maria heeft bevrucht. Het enige wat we daarover in de Bijbel lezen, voor zover ik mij herinner, is in Lucas 1, vers 35. Now listen carefully. Daar staat dit. Wacht eventjes. Hier hebben we het. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal dat heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Nou, je moet het mee doen. De wolkkolom, dat is het eigenlijk, dat overschaduwen is een technische term. Die wordt ook gebruikt voor het neerdalen van de wolkkolom op de tabernakel, op de tempel. De Heilige Geest zal als een wolkkolom over je neerdalen. En als gevolg daarvan zal er iets heiligs uit jou geboren worden. Dat is de Zoon van God. Het is een mysterie. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel lang over dat ijzerprobleem nagedacht. Van alle kanten gewikt en gewogen. Vooral, niet medisch, dat vind ik helemaal niet interessant. Maar vooral theologisch. Wat is de consequentie als je het een zegt en wanneer je het ander zegt? Ik heb beide met vurigheid horen verdedigen. Ik heb ook mensen horen zeggen, dat was dus tegen die twee artsen waar ik het nou over had. Die zeiden, als je dat zegt, dan was hij ook geen waarachtig mens. Dan is hij bij wijze van spreken, dat, ik bedoel dat niet onherbiedig uit de lucht komen vallen. Maria is degene door wie hij in deze wereld is gekomen. Nou, daar zijn we het allemaal over eens. Maar als je zegt dat dat niet uit haar eicel is, bevrucht door de Heilige Geest, dan et cetera, et cetera. Ja, Adam is ook inderdaad een mens zonder eicel en zonder zaadcel, zelfs zonder moederschoot. Wat dat betreft was de Heer Jezus nog meer mens dan Adam. Want de Heer Jezus is uit een vrouw geboren. Zo staat het zo mooi in Galaten 4, geworden uit een vrouw. Voor de rest is het een mysterie. We laten het een mysterie. Tenzij dat iemand nu ter plekke een doorslaggevend argument heeft. Maar dat zou mij zeer verwonderen. Maar ja, je weet maar nooit, hè. Wie nog een laatste? Dini.
Dan had het over de wijzen uit het oosten. Daar hoe ze erop gekomen zijn. Maar dat is toch gewoon een goddelijke ingeving. Ja, ik bedoel, zo dat Pier heeft het gewoon zo in hem gelegd.
Dat zou kunnen. Eventjes voor de luisteraars thuis. Dini suggereert dat het gewoon door de Heere God aan hun geopenbaard is. Ze zagen die ster. En toen wisten ze in hun hart, er is een geboren koning der Joden, of hoe dan ook. Iemand heeft ze dat verteld, of het is in hun hart zo opgekomen. Ja, dat kan. Het is dus met die eicel. Het kan zijn dat je gelijk hebt. Maar het kan ook heel simpel zijn dat het een bijzondere verschijning was, waarvan die oude Babyloniërs al wisten, als het zo en zo verschijning is, dan is dat die ster van Biliam. Hoe dat dan werkt, weten we niet precies, maar dat zou ook kunnen. Dat ze het wel degelijk wisten, lang van tevoren. Als die en die verschijning optreed, dan is dat die geboren koning van de Joden waar Biliam het al over had. Dus ook hier, we eindigen met een hoop we don't know's vanavond. Ook dit weten we dus niet hoe ze daarop gekomen zijn. Nou, gelukkig zijn er aan het eind van de avond ook nog een heleboel dingen die we wel weten. Hender die nou vooruit dan? Ik zou zeggen, als jij dat gevoel hebt, Henry, doe dat vooral. Ik weet nog, wij woonden lang in de Bilt aan de Emmalaan. Weet je het nog, die natuurlijk weet je dat. 'S nachts, ja, dat we daar woonden, weet ze ook, maar wat nu gaat komen. In de kerstnacht, 's nachts om 2:00, er was een klein pleintje achter ons huis, dan kwam daar het leger des heils. En die speelde kerstlieden. Iedereen werd wakker. Niemand heeft zich daar ooit over beklaagd. Het was zo mooi. 2:00 s'nachts hoorde je ineens stille nacht. Het was helemaal niet stil, want zij stonden daar te schetteren. Stille nacht, heilige nacht. We zouden bijna teleurgesteld zijn als we 's morgens wakker werden en we zouden gezegd, ze waren er niet. Dat was hun manier van evangeliseren. En zelfs bij wereldse programma's op televisie, als er verwezen wordt, je hoort ineens stille nacht, heilige nacht, de melodie. Want je krijgt dat echte betekenis van kerst natuurlijk nooit helemaal uit. Dat kan natuurlijk niet. Het blijft toch gaan over het kind in de kribbe. Het blijft toch gaan over Jezus die in deze wereld is gekomen. Ik denk dat in heel veel kerstnachtdiensten, waar anders nooit mensen komen, het evangelie gebracht worden, bidden we altijd voor. En ik hoop en ik vertrouw dat er elk jaar ook in die nacht mensen tot geloof komen. Kijk, op straat, het is niet de meest geschikte tijd van het jaar voor samenkomsten buiten. Dat zou ik als bezwaar vinden. Dat kun je beter doen, niet met het winterpunt, maar met het zomerpunt. Sint Jan, 24 juni. Dat vind ik een betere, geschiktere tijd. Of de midzomernacht. Maar iedereen moet het op zijn wijze doen. En eigenlijk vind ik het altijd wel mooi dat de wereld er niet omheen kan. Zelfs in China vieren ze kerst. En overal in de hele wereld. Men kan er toch niet omheen. Er zit ook iets opdringerigs in kerst. Hoezeer het ook geseculariseerd is, de mensen bewaren toch het besef. Het ging over Jezus in een stal enzovoort. En je hoopt en je bidt dat er dan iemand weer eens een Bijbel pakt en zegt, we stonden er ook alweer, en dat was nalezen hoe dat nou zat. En dat doen we dan dit jaar ook maar weer. Zullen we de avond afsluiten met het gebed? Trouwe Heer, we kunnen u nooit genoeg danken en aanbidden voor dat wonder. We weten niet zeker of het de donkerste en de koudste tijd van het jaar was, maar u bent in ieder geval in onze wereld binnengekomen. En geestelijk was dat een donkere en koude wereld. Het licht schijnt in de duisternis. Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Wat een ongelooflijk wonder. Wat een ontroerend wonder. Het licht breekt door. En zoals we het zojuist hebben uitgesproken, Heer, dan kunnen we niet genoeg bidden dat ook dit jaar veel mensen die anders nooit in de kerk komen, nu iets zullen horen van het kerstwonder. Of op een andere wijze. Je kunt er niet omheen. Mensen worden weer herinnerd aan het kind in de kribbe. En kom met uw geest daarin, Heer, en raak harten aan, opdat ze wat dieper nadenken over wat de betekenis daarvan is. Zegen al die mensen die mogen prediken met kerst. Het is nog een 2 weken verder verwijderd van u. Maar we bidden u al, Heer, voor die vele, vele, vele die dan het woord mogen verkondigen. Laat de velen door worden aangesproken. Raak mensen aan. En nogmaals, Heer, God die mens geworden is, een onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk mysterie. Geef dat we er nooit aan wennen. Geef dat we er nooit genoeg van krijgen. Met alle franje daaromheen, Heer, laten we ook als christenen elke keer weer mogen doordringen tot die diepe essentie. God zelf is in deze wereld gekomen. Hij is neergedaald en is onder ons verschenen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de heerlijkheid van een enige geboren van de Vader. Dank u dat we daar nu alvast over na mochten denken. En dank u dat die boodschap nog op velerlei wijze verkondigd zal worden in de komende weken. Laat uw naam erdoor verheerlijkt worden. Laat de zondaren erdoor gered worden. Laat uw volk worden opgebouwd en bemoedigd. We bidden nu al voor al diegenen die in gevangenissen en concentratiekampen dat kerstmis moeten vieren, omdat ze gevangen zitten om hun geloof. Heer, geef ook daar uw troost en uw kracht. Heer, we vertrouwen ons aan u toe. We loven en we prijzen uw heerlijke naam. Amen. Amen.